Welkom bij de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over human design, jezelf durven zijn, werkplezier en levensgeluk. In deze podcast hoor je verhalen van mensen die een goed betaalde baan achter zich lieten en iets nieuws creëerden. Ken je mij nog niet? Mijn naam is Birgit en in 2018 liet ik zelf mijn goed betaalde baan in een Amsterdamse zakenleven achter me. Dit vanuit het gevoel dat ik een leven wilde waarin ik echt mezelf kon zijn. Vanaf toen begon de zoektocht naar wie ik ben, waar ik wilde wonen, hoe ik wilde leven en vooral hoe ik iets kon bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik door middel van mentorships, human design en natuurlijk deze podcast. Vandaag in de podcast spreek ik met Carolien Hofmans. Carolien is self-development coach en illustratrice. Weird combo? Nee hoor, zegt ze. Tijdens mijn opleiding grafische vormgeving en illustratie heb ik geleerd om creatief te denken. Find your own voice was een leuze die we elke dag te horen kregen. Wie ben jij is de meest interessante vraag die ze mij ooit hebben gesteld. Carolien is ondertussen 33 en voelde al jong dat ze graag creatief bezig was. En ze volgde geen opleiding waar je destijds zekerheid mee kreeg. Ook studeerde zij daarnaast nog maatschappelijk werk. Deze interesse in het helpen van mensen kwam op haar pad toen zij een bijbaan had in de hulpverlening als telefoniste. Vaak vertelden mensen mij al veel meer aan de telefoon dan wat voor mij bedoeld was. Wat mij, Birgit, heel erg heeft geraakt in het gesprek zijn de uitdagingen en ziekten die Carolien heeft ervaren in haar jonge leven. Ze kreeg te kampen met mentale en fysieke klachten die haar behoorlijk uit haar comfortzone brachten, maar haar daarnaast ook een ongelooflijke wijsheid hebben gegeven. Carolien kreeg echt een wake-up call. Ik vind dat dit haar ontzettend bijzonder maakt en deel zodoende graag haar verhaal met jou. Ook leg ik haar human design chart naast haar verhaal. Klopt haar verhaal met wat ik zie? Ik hoop dat jij hier ook de kracht uithaalt om echt jouw eigen pad te kiezen. En om leert gaan met je gevoelens, triggers en pijnpunten, zodat je niets je meer tegenhoudt om echt jouw leven te gaan leven. Vind je deze podcast trouwens leuk of inspirerend? Volg me dan sowieso en laat alsjeblieft een 5-sterren beoordeling achter. Of stuur hem door en of naar iemand anders die hiermee geholpen kan zijn. Alvast bedankt. Nu gaan we over naar het gesprek met Carolien. Yes, vandaag in de podcast Carolien Hofmans. Welkom Carolien.
Dankjewel.
Heel leuk jou hier te hebben. Voor het eerst dat wij elkaar echt spreken met een beeld erbij.
Inderdaad.
Ik was jou al zo'n 2 jaar aan het volgen. Op tip natuurlijk van iemand uit mijn netwerk die jij ook kent. En op een gegeven moment voelde ik zo in mijn onderbuik. Hey, ik wil Carolien eens vragen voor de podcast. Want zij heeft volgens mij wel een heel interessant verhaal. Waar andere mensen dus ook wat aan hebben. Hè, dat ze geïnspireerd raken, gemotiveerd om ook gewoon echt te kiezen voor een leven, voor werk, voor iets wat echt voldoening geeft, wat ze echt blij maakt. Dus vandaar dat ik mijn oog op jou had laten vallen. Het is heel leuk dat je op de uitnodiging bent ingegaan. De meeste van mijn kijkers en luisteraars zijn Nederlands. Er zijn ook al een aantal Vlamingen bij, maar ik denk dat velen jou nog niet kennen. Zou je jezelf even willen voorstellen, Carolien?
Ja, dus ik ben Carolien Hofmans. En ik ben 33, ondertussen al, ja, 33, ik moet er altijd even over nadenken, over hoe oud ze zijn. En ik ben self-development coach, maar daarbuiten ben ik ook grafisch vormgever en illustrator. En ik combineer momenteel eigenlijk de twee.
Ja, ja. En nou ja, heel voor de hand liggend, op jouw website beantwoord je natuurlijk ook, hè, dat je die combinatie doet. Ja. Hoe heb jij besloten dat jij gewoon allebei die dingen doet en ook gewoon combineert?
Sowieso, ik heb eigenlijk al vanaf dat ik heel jong was, had ik een heel grote interesse in mensen, maar ook in tekenen. En dat is eigenlijk begonnen met dat dus mijn favoriete dingen om te tekenen waren eigenlijk mensen. En dat begon eigenlijk al van dat ik heel klein was. Dan tekende ik mijn grootvader die in de zetel zat te slapen.
Oh, ja.
Daar heb ik heel veel tekeningen van. En dan ben ik naar kunstonderwijs gegaan, heb ik daar mijn ding gedaan. Maar ik heb altijd zo toen ook al een beetje van, altijd zo wat anders geweest dan anderen, hè, zo wat hooggevoelig, wat een lastig traject gehad op school. Ik ben dan uiteindelijk afgestudeerd als grafisch vormgever en illustrator.
Ja.
Maar ik vond dan niet meteen werk daarin, omdat ik ook, ja, ik had geen ervaring. Die jobs waren toen ook nog niet zo voor de hand liggend, gelijk dat ze nu zijn. En nu is dat veel meer een ding, marketing en zo, dan dat toen was. En dan ben ik eigenlijk, ja, op een of andere manier als telefoniste terechtgekomen bij een CAW, dat is het Centrum Algemeen Welzijn.
Ja.
En ik ben daar dus eigenlijk begonnen. En het, ja, ik moest doen, want ik moest gewoon de telefoons opnemen van de cliënten.
Ja.
Maar meestal begonnen die al meer te vertellen dan wat ze eigenlijk tegen mij moesten vertellen. En je ziet daar van alles en ik vond dat super interessant. En dus eigenlijk met die insteek ben ik dan maatschappelijk werk gaan studeren erbij. Omdat ik dat zo interessant vond van heel dat menselijk aspect. En wat ik eigenlijk altijd interessant heb gevonden, maar wat dat gewoon mijn studiekeuze was geweest.
Ja.
En dan heb ik daar in avondonderwijs gaan bijstuderen. En dan heb ik eigenlijk ja, gedurende 10 jaar de twee gecombineerd. Dus dat ik zowel graag vormgever was als hulpverlener.
Oké, ja. En dat deed je dan deels in loondienst en deels voor jezelf als zelfstandige.
Ja, ik ben dus. Ja, dat is natuurlijk van de getallen en hoe dat het allemaal juist in elkaar zit, dat is niet zo interessant. Hè, maar ik ben eigenlijk tot september dit jaar altijd in loondienst geweest. Ik
Oké.
heb een tijdje enkel grafische vormgeving als zelfstandige gedaan. En dan daarna heb ik een tijdje ook enkel de coaching als zelfstandige gedaan. Dus dat wisselt zo'n beetje.
Oh ja.
En nu momenteel ben ik dus eigenlijk volledig zelfstandig.
Gefeliciteerd.
Dank
Welcome to the club.
Dank je wel.
Toch een spannende stap, hè, in Vlaanderen.
Absoluut.
Ja,
Absoluut.
voor de mensen die het niet weten, het Vlaamse sociale stelsel vraagt iets meer geld van een ondernemer dan in Nederland.
Ja,
Dat is
klopt.
bijna 3 keer zoveel op jaarbasis. Dus dan moet je wel omzet hebben en het is wel, er gaat meer van je winst af.
Ja,
Hè?
inderdaad,
Dus
inderdaad.
dat is best spannend. Dat vond ik ook heel spannend om dat te doen hier in België. Dacht ik wel, 2 januari zat ik dus bij mij in te schrijven bij Liantis, Sociaal Fonds. En
Ja.
ze zeiden, dit wordt je bijdrage. En ik zat daar, mijn handen begonnen te zweten. En het was echt koud, hè, in de kantoor. En ik dacht, oh my god. Oh my god, ik kreeg echt bijna een hartaanval toen ik dat zag. Maar ik dacht, nee Birgit, no back out. You can do this. Maar ik voelde echt zo'n paniek. Maar het is goed
Ja.
gekomen. Het is goed gekomen. Het was ook ergens wel van, oké, nu moet je gaan.
Ja. Ja, dat is ook zo. En het, ha, weet je, ik heb op dit moment en zit ik nog zo wat. Ik kan nog een jaartje rustig dobberen. Hè, want er bestaan wel dingen natuurlijk in België voor het zelf een beetje makkelijker te maken. En momenteel val ik onder een statuut van springplank naar zelfstandige, waardoor dat je eigenlijk nog, hè, ja, wettelijk in als bijberoep, eigenlijk sociale lasten en zo, zijn nog allemaal hetzelfde als mijn bijberoep, waardoor dat ik ze nog een beetje kan zien van ja, oké, wat ga ik doen? Hè? Want op deze moment ligt alles open, want hè, je kunt dan denken van goh, je doet twee dingen, dat is gemakkelijk, extra hè, inkomsten of hoe dat je het ook wilt bekijken, maar het ding is gewoon van eigenlijk is dat niet zo heel makkelijk, omdat je moet ook wel je focus elke keer kunnen verleggen. En zeker als het dan gaat over een bedrijf, van ja, hoe gaat je dat doen? En ergens zou ik graag toch die twee dingen meer willen samenwerken, samenleggen effectief en op die manier toch een soort ander traject uitbouwen,
Ja.
waarin er eigenlijk meer van de twee bij elkaar komt dan
Ja.
in dit geval.
Ja, ik had natuurlijk ook even naar jouw human design bodygraph gekeken. Misschien leuk om hem er even bij te pakken voordat wij nog even wat meer in jouw historie gaan graven. Maar dit lijkt mij een mooi spontaan moment. Oh, wacht. Want jij zegt net ook heel mooi. Van hoe verleg ik dan? Hè? Ik moet dan steeds de focus verleggen. En het lijkt misschien makkelijk, maar dat is het dan niet. Wat ik snap in het geval van jouw bodygraph, jouw type is generator. Als je dan nog zo'n beetje zo'n generator was met wat verbindingen naar de keel, zoals ik, hè? De manifesting generator, wat een subtype is van de generator. Wij doen dan minimaal twee dingen. Wij kunnen niet één ding en wij kunnen niet focussen op één ding.
Ja.
En jij bent generator. Jij bent veel... Ja, voor jou is het dus beter inderdaad om een lange tijd te focussen op één ding. En jij kan er ook heel goed energie voor opbrengen. Maar dan zou het heel mooi zijn inderdaad. Van, hey, die twee dingen, hoe kan ik die dan nog dichter bij elkaar brengen? Weet ik wel, misschien creatieve therapie of coaching. Ik weet zeker dat jij dat gaat vinden. Maar dat gaat jou waarschijnlijk wel rust geven. Want dan kan je do what you love.
Mm-hmm.
Allebei de dingen. Omdat het voor jou dan net even wat lastiger is om heel makkelijk te switchen. Bijvoorbeeld, ik geef duikles, ik kan allemaal andere dingen doen, ik werk nog samen met iemand anders en ik doe Birgit Selma. Dan doe ik allemaal verschillende dingen. Ja, ik word soms ook wel een beetje moe van, dus soms doe ik iets minder. Maar voor mij is dat heel natuurlijk. En ik heb dat nodig, want anders dan raak ik sneller verveeld. Dat zou bij jou waarschijnlijk minder zijn.
Ja, inderdaad, klopt.
Ja.
Daar merk ik heel erg bij mezelf van. Het is wel zo van, ik ben in heel veel dingen geïnteresseerd.
Ja.
En ik hou absoluut eigenlijk niet van een strakke planning of zo, want ik krijg daar stress van.
Ja.
Waardoor dat het lijkt alsof dat ik eigenlijk heel veel dingen tegelijk aan het doen ben. Of dat helemaal mijn ding is om constant te switchen tussen dingen. Maar
Ja.
eigenlijk vraagt dat enorm veel energie, ook al wil ik het niet altijd geven.
Ja. Dus het zou voor jou heel goed zijn. Kijk, je hebt natuurlijk best wel... je hebt hier heel veel hè, open aan de bovenkant. Dus veel ideeën, veel...
Ja.
Er komt van alles binnen. Jij krijgt de hele dag allerlei informatie en ideeën. En het komt allemaal in je hoofd binnen. En met het meeste hoef je allemaal niks, maar het komt toch binnen. Ik heb dat ook. Hè, en hier... jij kan vaak ook waarschijnlijk heel veel verschillende kanten van iets ook zien.
Cool.
Ja. Jij kan ook nog heel goed voelen wat er in een groep leeft en dat uitspreken. Want je hebt een open keel. Wat wel kan zijn dat je moet wachten tot het jouw beurt is om te spreken. Want dan word je goed gehoord. Ik weet niet of je dat vroeger wel eens had. Dat iedereen aan het schreeuwen was en jij had eigenlijk iets te zeggen, maar kreeg de beurt niet.
Ja, inderdaad. Ja, klopt.
Ja. En of jij zei dan iets, maar niemand hoorde jou. En uiteindelijk gaat vervelend... ander kind uit de klas gaat er vandoor en het was jouw idee.
Ja, 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 inderdaad.
Ja, dus typisch open keelcentrum. Hè, dit kan ik niet over je weten, maar dit zijn typische dingen. Jouw G-centrum heb je wel veel poorten. Je hebt ook de poort van het sterke gevoel van wie je bent. Dat is de 10, ik heb die ook. Dus dat vond ik ook wel weer mooi als ik dan kijk naar wat je doet. En jij hebt altijd wel geweten wat je interessant vond al heel vroeg en dan wel wie je bent. Maar als je dit centrum dus niet verbonden hebt met iets anders, niet gedefinieerd, kan je wel op zoek zijn naar richting. En ook wel op zoek zijn heel erg naar wie houdt er van mij en wat is mijn pad en wat is mijn richting en waar ga ik nou naartoe. En dat je dat niet altijd weet. Dat je best wel een beetje ergens kan belanden, maar je ook wel weer heel goed kan aanpassen dan aan de situatie. Tot een bepaalde mate, want je hebt wel die port 10. Dus als het echt niet past bij je, dan, dan weet je dat ook wel waarschijnlijk.
Ja, ja, klopt.
Ja. En nou ja, dit is dan de milt. Nou, die heb je helemaal open. Dus jij kan heel goed angsten van andere mensen voelen, overnemen. Jij kan ook heel erg bad people aantrekken. Ja, ja, ja. Dat is die. Dat is heel gevoelig. Hier heb je niks gedefinieerd. Dus het is heel gevoelig. Terwijl je wel allemaal halve poorten ergens hingen hebt. Dit is echt, ik zag jouw chart en ik dacht, wow, wat interessant. Want je hebt echt hier een kanaal en hier. En de rest zijn allemaal halfjes. Maar als er dus iemand komt die deze gedefinieerd heeft en veel woord heeft, dan krijg je ineens heel veel kanalen. Dus het kan zijn dat als iemand dat heeft, dat jij in één keer met diegene echt heel veel kan creëren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat wel met die vriendin met wie je binnenkort die podcast gaat maken?
Mm-hmm.
Die dat ook
ja,
heeft.
Ja, soms die, ja.
Ja, en dat je dus dat eigenlijk op elkaar legt en dat er dan ineens van alles aangaat wat niet werkt als je alleen bent, maar samen komt dat er allemaal uit. Omdat je dan heel veel kanalen hebt.
Ja.
En jij hebt hier zit best wel veel energie. Je hebt natuurlijk het sacrale centrum gedefinieerd, want je bent de generator. De beste power source die er is, mits je hem juist gebruikt en ja zegt tegen dingen die je echt leuk vindt.
Mm-hmm.
En als je gaat pleasen, dan gaat het lampje uit. En dan ook hard, want dan misbruik je eigenlijk jouw energie. En in de wortel staat voor ambitie, gedrevenheid, is meer adrenaline gedreven. Dus als jij kan wel zelf starten en iets gaan doen.
Mm-hmm.
Jij kan wel zelf in je eentje gaan zitten werken.
Ja.
Geen probleem, waarschijnlijk. En dan heb je het hartcentrum, of ego. Die heb je gedefinieerd als nog een extra motortje. Dat jij echt kan zeggen, oké, ik focus nu op dit en ik ga dat nooit doen. En dan hou je dat vol tot eigenlijk dat project af is. En dan kom je wel in de rust. Terwijl iemand die dit niet heeft, die kan vandaag... die kan niet 1, 2, 3, let's go op die manier. Dus jij hebt dat. Maar dat heeft ook het voordeel dat je geen ongezonde bewijsdrang hebt. Omdat je die energie daar van jezelf hebt.
Mm-hmm.
De meeste mensen hebben dit niet gedefinieerd. En daarom heb je zoveel haantjes.
Ah, ja, okay,
ik ook. Ja. Ik ben daar heel gevoelig voor presteren, terwijl ik eigenlijk niks te bewijzen heb, want ik heb die open. En dan, emotional solar plexus. Emotionele autoriteit. Emotional waves. Up and down. Up and down. Yep.
Yep, yep, yep.
Ja.
Absoluut.
En hoe is dat voor jou, om dat te hebben?
Ik vind dat heel leerrijk, eerlijk gezegd. Is sowieso van als je omschrijft jezelf dan zo'n beetje als hooggevoelig. En dat ik merk gewoon dat vaak dingen mij kunnen overspoelen, maar dat ik in andere momenten ook wel heel stevig kan staan. Ik heb zo de twee van tegelijkertijd ben ik zo de rock,
ja.
Maar ik kan ook heel snel meegaan met water. En ik switch inderdaad heel vaak tussen de twee. En wat daar interessant aan is, is van dat ik dat vroeger totaal niet onder controle had. En dat dat mij compleet overnam.
Ja.
En dat dat hele lange perioden konden zijn van dat ik eigenlijk maar meeging met water en zelf precies geen houvast niet meer had. Dat ik zelf niet meer... Ja, dat ik mezelf eigenlijk kwijtraakte. Hè? En ik denk dan ook van, als we dan kijken naar die mild, denk dat dat daar dan ook vaak mee in wisselwerking stond.
Ja. Heel goed, helemaal open hier, heel vatbaar
voor
iedereen en hier heel emotioneel.
Ja, inderdaad. Dus ik wist toen ook nog niet hoe dat energie werkte, hoe dat andere mensen van u soms energie kunnen nemen of wel geven. Dat er een wisselwerking is tussen mensen. Dus ik was eigenlijk, als je kijkt naar mijn middelbare schoolperiode, was ik eigenlijk constant overspoeld.
Ja.
En dat uitte zich dan in totale uitputting, fysieke klachten. Uiteindelijk is er ook een diagnose gekomen bij mij van chronisch vermoeidheidssyndroom, spasmofilie, fibromyalgie, ze hebben zo aan van alles. Hè. Want denk, uiteindelijk heb ik ook een diagnose gekregen.
Ja.
Maar nu achteraf gezien, hè, als ik daar naar kijk, is dat eigenlijk gewoon echt de wisselwerking tussen de twee. En gaat het erover van hoe krijg ik mezelf in balans en hoe zorg ik ervoor dat ik eigenlijk bij mezelf blijf. Dat is het allerbelangrijkste, omdat ik weet van ik verlies enkel mijn stabiliteit in relatie met anderen.
Ja.
Maar nooit door een door een evenement op zich. Dus het is niet van ik zou bijvoorbeeld een financiële domper of zo kunnen krijgen, dat gaat mij niet zo hard onderuit halen dan dat ik een conflict heb met iemand anders. Dus ik weet gewoon van, ja, daar zitten mijn pijnpunten en ik ben daar heel gevoelig aan, dus ik moet daar aan gaan werken. En dat is wat ik dus eigenlijk de afgelopen jaren aan het doen ben geweest. heel veel heb ingeleerd als ja, mijn job als hulpverlener. En
Ja.
dat met het heel vaak tegen de lamp lopen als gevolg. Maar nu ondertussen heb ik daar denk ik een goede kijk op van hoe dat werkt, waardoor dat ik mezelf wel elke keer terug kan reguleren en dat ook doorgeven aan andere mensen.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat ik nooit meer reageer of dat ik nooit geen emotionele perioden heb. Maar die duren gewoon veel korter. Want ja, natuurlijk, van emoties zijn er niet om te onderdrukken of om tegen te houden. Die mogen er zijn, want dat is een
Ja.
stukje van het mens zijn. Alleen, ja, het is niet de bedoeling dat je zo overspoeld raakt, dat je zo blijft hangen in een bepaalde emotie, dat je daar in weken, maanden in
Ja.
hangt, dat je leven overheerst, waardoor dat je niet meer verder kunt, wat dat bij mij vroeger wel het geval was.
Ja, nou dan ben ik zo nog wel even benieuwd. Daar gaan we zo nog verder over hebben. Maar dat, ja, toen ik dit zag, dacht ik, oh ja. En ja, als je dan niet weet dat jij gewoon altijd een soort emotionele wave hebt. En dat je soms gewoon even moet wachten en dan gaat het over. Maar je moet een beetje vertragen.
Ja,
En
klopt.
ook, hè, wat is nou niet van mij? Dat je het ook van je af kan laten glijden.
Ja, klopt.
En ik heb bijvoorbeeld deze open. En ik dacht vroeger dat ik hele heftige emoties had. Ik was echt verbaasd dat ik dat niet had, maar nu snap ik dat ik vergroot alle emoties van emotionele mensen uit. En dan dacht ik, oh my god, jij bent boos. Nee, ik ben niet boos. En dan werd ik nog bozer. En jij kan hier heel sterk invoelen, angsten van anderen, bepaalde zaken. En dat vergroot je uit. Ja, en dat is gewoon, komt dan heel heftig binnen. Hè? Maar als je eenmaal begrijpt, hey, wat is van mij en niet en hoe werken mijn emotionele cycles, en als het er gewoon mag zijn, dan gaat het gewoon veel, dan gaat het gewoon voorbij. Dan komt het allemaal goed. Gewoon even wachten. Gewoon wachten. En op een gegeven moment, dan juist waar jij dus de witte vlakken hebt, kan je dus ook super wijs zijn en juist heel goed iemand anders helpen in de hulpverlening. Dan wordt uiteindelijk jouw manier, jouw tool eigenlijk om anderen dus heel goed in te voelen en te lezen. Dus dat is
Absoluut.
super mooi. Ja. En niemand zo diep als iemand met emotionele autoriteit, hè? Want jij bent de enige die de hele movie, de helft van de wereld kan de hele film doorvoelen en alle kanten. Ik kan ze wel zien met de open asana, maar ik kan niet al die gevoelens voelen. Bij mij is het gewoon ja, nee. Ja, nee. Maar waarom weet ik niet? Sacraal ben ik. Ja, dat is niet heel diep. Dat is een beetje een shallow decision. Weet je waarom? Nee, voel hem gewoon niet. En jij weet het.
Ja,
Jij weet waarom.
klopt.
Jij weet altijd waarom.
Ja,
Dus,
klopt.
en als
Ja, en
laatste.
dat...
Oh, ja.
ik vind het nu ook wel zo heel interessant om te zien, omdat een beetje van, hè, als je nu ga ik al even wat verspringen naar iets anders, maar ik vind het toepasselijk om nu te vertellen.
Ja, doe
Van,
maar. Ik ga even naar dichter.
hoe dat
Ja.
ik kijk, in mijn praktijk, hoe dat ik eigenlijk mijn coachings aanga, is van, ik ga ervan uit, hè, dat is mijn overtuiging, van dat we allemaal één of twee grote thema's hebben in ons leven waar dat we eigenlijk al onze problemen naar kunnen verhalen. Dus dat eigenlijk alle kleine aspecten uit ons leven, dat we die dus allemaal naar dat ene of die twee grote thema's kunnen brengen.
Oké.
Als we dan gaan kijken naar hetgeen wat jij brengt van een human design, dan gaan we eigenlijk kunnen zien dat die thema's waarschijnlijk gaan overeenkomen, net zoals dat op mijn chart is.
Ja. Ja.
In de stukken die dan eigenlijk ja, open liggen,
Ja.
omdat dat dan eigenlijk de moeilijkheden gaan zijn. En dan is dat interessant om die twee dan ook weer te gaan samennemen om jezelf beter te begrijpen. En dat je eigenlijk een zicht krijgt op jezelf van ja, wie ben ik en hoe steek ik in elkaar? En tegelijkertijd dan kunt leren omgaan van oké, okay, ja, weet je, als dat mijn design is, hoe zorg ik er dan voor dat ik eigenlijk bij mijn kern blijf en in mijn kracht blijf staan?
Ja,
Dus dat is wel heel
precies.
interessant om dan die wissel weer te krijgen.
Ja. Ja, precies. En je kan dus ook kijken, als jij, zou je zelf ook kunnen doen als je iemand begeleidt. Hé, hoe ziet die eruit en wat is mijn wisselwerking dan met diegene? Kan je ook, hè? En dan kan je, maar meestal komt het dus op één of twee grote thema's die vaak zitten, heb ik gemerkt in mijn mentorship, de witte centra.
Ja, inderdaad. Ja,
Ja.
klopt. Ja.
En dat is meestal wel. En dan vaak ook wel in het lichaam, tot aan de keel. Veel mensen hebben daar die twee centra in het hoofd hebben ze open. Dat is meer normaal. of meer normaal, meer voorkomend. Maar echt de open vlakken in het lichaam hebben wel typische thema's ook. En ze zijn ook zelfs aan gelinkt ook aan fysieke klachten. Dus dat vind ik wel echt heel interessant ook. Hè? Dat bepaalde organen horen natuurlijk bij dat. En bepaalde klachten. En dat zie je daar natuurlijk ook weer in terug. Dus ja, super mooi. Ik wil graag nog even met jou terugspoelen naar wat events in jouw leven. Hè? Want we hadden het net over grote thema's, maar jij hebt natuurlijk net al een paar dingen aangestipt. Hè? Jouw hooggevoeligheid, wat last op school. En je hebt best wel het een en ander meegemaakt ook zelf. Hè? Waardoor je mensen ook heel goed kan helpen en begeleiden. Ja. Wat zou je daarover willen vertellen?
Ik denk... is sowieso, denk ik, van dat heel mijn leven, eigenlijk ja, tot nu nog altijd, zo aan de zoektocht geweest. En dat ik dat zelf ook zo een beetje... Ik heb dat leren aanvaarden, dat dat is. En dat maakt het allemaal een beetje gemakkelijker. Van het niet, ik weet gewoon van, ik moet dingen niet gaan vastleggen, want dat werkt niet bij mij. We laten het
open G-centrum, ja.
En het is gewoon van, weet je, nu heb ik die ingesteldheid, maar dat is vroeger wel anders geweest. Hè? Want het is gelijk dat je het er juist ook zag op die chart, van ik ben altijd iemand geweest, ik heb eigenlijk heel veel ideeën en ik ben eigenlijk ook best wel gedreven. Ja. Alleen het uitvoeren ervan ligt moeilijk, doordat ik dus overspoeld geraak. En dus daar vaak periodes heb van, ja, alsof het lijkt alsof ik stilstaan ben, maar dat eigenlijk...
Ja.
En dat begon dus eigenlijk al op school. Ik ben heel veel afwezig geweest van school. Omdat het fysiek gewoon niet ging. Dat had bij mij een hele fysieke uitwerking. En nu weet ik van, oké, ja, dat was emotioneel. Hè? En dat was energetisch en zo. Maar toen op dat moment, ja, was ik ervan overtuigd. Van ja, kijk, ik heb hier een hoop fysieke klachten. En het is door die fysieke klachten dat ik het lastig heb en niet andersom. Dus heel het verhaal van kip in het ei, dat was toen de focus. Hè?
Ja.
En waar dat ik me merk van dat mensen in eerste instantie bij mij ook komen met fysieke klachten. Omdat dat gewoon, dat is vervelend, dat is aanweziger. Dan ga je harder je eigen aan ergeren dan aan het emotionele aspect. Dat kun je zo nog wat afzetten. Je kunt Netflixen en dan kun je dat zo nog wat op de achtergrond laten verdwijnen. Dus bij mij was dat ook van dat fysieke... Dat stond heel hard op de voorgrond. En
had je last van? Zo'n...
Wat blieft?
Waar had je last van? Fysiek?
Ik had enorme vermoeidheid, maar ik had vooral heel veel spierpijn en spierspasmen ook. En af en toe, als ik moe begin te worden, of als het mij wat veel begint te worden, dan krijg ik dat nog en dan krijg ik zo van een soort van spasmofilie heet dat. En als je dat gaat opzoeken, waar dat is. Is dat gewoon letterlijk eigenlijk een overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Dus eigenlijk letterlijk overspoeld zijn. Hè? Maar dan ben ik fysiek een uitleg eraan.
Ja.
Maar toen, hè, dus, en dat ging zo ver van dat ik eigenlijk dat dagelijkse dingen heel moeilijk gingen. Omdat ik had altijd zoveel spierpijn. Ik was zo moe. Ik begon dan maag-darmkracht te krijgen, omdat dat mij natuurlijk stress bezorgde. En op den duur heb je eigenlijk van alle klachten die dat je niet kunt pinpointen van waar komt dat nu? Dat is een hele zoektocht geweest van wat is daar nu aan de hand? En er was zo één ding dat ze tegen mij zeiden van toen ik mijn diagnose gekregen heb, was zo gewoon van... Dat hij een arts zei tegen mij van kijk, je hebt dat nu, je gaat je leven daar moeten naar organiseren. En van een normale job of gewoon sporten of zo, vergeet het maar. Dit is je leven nu, dat gaat niet meer veranderen. Je gaat medicatie moeten nemen. En zo gaat het zijn. En dat is natuurlijk een shock voor iemand die dat eigenlijk, ja, vooral, ik heb heel veel, ik ben ook een dromerig. Dus ik heb heel veel dromen, ik heb heel veel ideeën. En ik vond dat zo verschrikkelijk dat ze tegen mij op dat moment zeiden van kijk, laat dat maar los, het is niet voor u.
Ja.
En ik ben daar een tijdje in meegegaan in dat stuk, waar dat denk ik logisch is. Maar ik ben niet het type dat er dan in kan blijven hangen. Hè? Dus ik heb dan een tijdje medicatie genomen, wat ervoor zorgde dat ik eigenlijk nog ja, afgevlakter werd eigenlijk.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb ik gezegd van ja, oké, nee, dit wil ik absoluut niet.
Nee.
En dat zijn van die momenten geweest dat ik dan. Dat was zo de eerste stap naar mezelf eruit trekken.
Heb jij steeds vaker het gevoel dat er iets mist in je leven? En werden dat van vage gevoelens die je wegdrukte vorig jaar steeds meer heldere gevoelens en steeds heftige gevoelens? En denk je nu, begin 2024, oh wow, ik moet hier echt wat mee. Ik weet precies hoe je je voelt. Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik had een superleuk leven in Amsterdam. Een hele goede baan als headhunter. Genoeg vrienden en vriendinnen, sociale activiteiten, sport. Maar het enige wat ik voelde is dit het nou? En ik merkte dat het zo moeilijk was om het steeds maar vol te houden. En op een gegeven moment besefte ik me, toen mijn vader overleed, het leven is veel te kort om niet mezelf te zijn. Waarom ben ik dingen aan het doen omdat ik denk dat het hoort? Dit is mijn leven. Dit is mijn leven. En dit is jouw leven. En jij hebt het recht om het te leven op de manier die jij graag wil. Ja, terwijl je dan denkt, is dat wel voor mij weggelegd? Kan ik dat wel doen? Wat gaan mijn ouders denken? Wat gaan andere mensen van me denken? En ik zeg tegen jou, wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Het enige waar ik je voor wil behoeden is dat je spijt krijgt later in je leven dat je nu geen actie hebt ondernomen. Dus voel jij dat het tijd is voor een verandering, voor een andere baan of zelfs een geheel ander leven? En wil je het roer omgooien, maar heb je daar hulp bij nodig? En wil je graag helderheid krijgen over wat nu jouw eerste stap moet worden? Maak gebruik van het gratis adviesgesprek waarbij ik je hiervoor uitnodig. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast. Of kijk even op birgitselma.com. Dankjewel. Nu terug naar de podcast.
Ja. En dan ben ik eigenlijk voor mezelf een alternatieve weg opgegaan, waar ik eigenlijk absoluut niks aan moest weten vroeger.
Ja. Maar dat is altijd typisch, hè? Ja.
Dat is typisch, maar dat zie ik bij mij ook. Van zijn allemaal mensen van die zijn daar niet mee bezig, die moeten niet van weten, maar die zijn zo. Die hebben gewoon zoiets van: kijk, ik weet het niet meer. Hè. Je komt in een onmogelijkheid terecht, je wilt dat niet, wat moet je. En dan ga je naar alternatieven kijken, en dat heb ik ook gedaan. En op die manier heb ik dan eigenlijk mezelf ervoor gesleurd, maar dan volledig naar de omgekeerde richting gegaan. Hè. Dus ik had zoiets van: kijk, een beetje dat bewijzen, maar ja, vooral ook van: ik wou ervan profiteren. Van het leven. Ik was iemand die ging graag uit. Ik sprak graag met vrienden af. Ik was gepassioneerd. Ik werkte heel graag. Ik deed van alles heel graag. En dat was dan zo'n periode dat ik aan het werken was, aan het studeren was. Ik had een zelfstandige zaak. Ik had een relatie. Ik had een huishouden. Ik had een sociaal leven. En
voluit. Voluit leven eigenlijk gewoon.
Ja, voluit leven, maar met geen zorg naar mezelf toe. En ik voelde dat toen al wel, maar ik was mijn eigen daar helemaal nog niet bewust van. En op een gegeven moment is het licht uitgegaan. Gewoon van, oké, ik ben op, ik kan niet meer. Dat is van de ene op de andere moment gekomen, zonder dat ik dat voelde aankomen eigenlijk. Al die klachten zijn teruggekomen. Hoe, een wake-up call.
Ja.
Een paar maanden thuis geweest. Maar uiteindelijk ben ik daarna gewoon ja, blijven verder gaan, omdat je hebt opgebouwd. Je wilt dat niet laten vallen, je wilt dat niet laten gaan. En ik was ook zo dicht bij die eindmeet, hè, van afgestudeerd te zijn.
Ja.
En dan maatschappelijk werk dan. En ik zeg het. Soms ook qua tijdlijnen en zo is allemaal een beetje vaag, maar het doet er niet zo toe, denk ik.
Nee, dat komt
Dan,
allemaal
maar
goed. Mensen zijn er wel van mij gewend dat we een beetje heen en terug gaan. Dan kunnen ze wel tegen.
ja. En ja, dan op een gegeven moment. Ja, ik ben toen wel, dat is wel de aanleiding geweest van veel in mijn leven te gaan veranderen. Weer op, hè, van, dat was weer zo'n wake-up call dat ik dacht van oké, ik moet er iets gaan doen, want er klopt hier van alles niet. Er zijn dingen die dat heel veel energie van mij vragen. Ik moet daar iets aan veranderen. En een van die dingen was dan van ik heb dan ook mijn relatie toen beëindigd. Ik ben ja, even terug bij mijn ouders gaan wonen, wat eigenlijk niet de bedoeling was om daar lang te wonen. Hè, want zij hebben zo'n extra huisje in de tuin, eigenlijk supergezellig, maar hè, noodoplossing een beetje. Totdat ik iets anders had gevonden.
Ja.
Maar ja, toen, ja, eigenlijk van de ene dag op de andere, eigenlijk niet van de ene dag op de andere. Ik had toen, op dat moment, deed ik nog Korean martial art. Dus een vechtsport.
Oké, ook nog even.
Ja, maar ik deed dat echt nog maar een maand of zo. Hè? Maar dat was zo, dat, hier begint het eigenlijk interessant te worden. Hè? Want.
Oké.
als orgaan is dat allemaal maar zo'n randanimatie eigenlijk, maar hier begint het interessant te worden. Dus ik was bezig met mijn leven te veranderen, want ik had juist van hoe dat ik het deed, dat werkte. En ik woonde toen ook al in Vorselaar en ik zag ik maar overal van die camionetjes rijden met dus KMA, Korean Martial Arts. En dat bleef zomaar in mijn dagbewustzijn komen. En ik dacht, weet je wat, we gaan dat doen. Want zo ben ik dan ook wel, ik hou wel zo van een uitdaging, zo van iets nieuws te gaan. En goed, ik denk dat ik dat misschien, ja, ik zeg het, een maandje, 3 weken heb gedaan. En dus op een gegeven moment, eigenlijk vrij vroeg in dat ik dat aan het doen was, dan kwam er zo iemand van Korea lesgeven. Dus dat was een hele week, een intensieve lesweek. En ik had eraan meegedaan en ik was tijdens die week superveel gevallen op mijn poep.
Ja.
Want dat gebeurt nu helemaal met vechtsport. Je gooit elkaar op mijn poep.
Ja, zeker.
Dus ik was gewoon heel vaak gevallen, maar niks aan de hand, zou ik denken. En ja, dus ja, ergens tegen het einde van de week begin ik pijn te krijgen. En ik dacht van, allee, maar ik heb mijn staartbeen echt verzeerd. Ik weet dan nog dat ik zo, ik dacht van, amai, ik ben echt wel goed gevallen precies, maar oké, okay, hoe even verbijten, je gaat weer verder. Ook zo'n typische is van dat toch niet echt altijd serieus te nemen, maar dan elke keer maar door te bijten. Een paar dagen later begon dat echt zoveel pijn, toen ik dacht van ja, ik ga naar de dokter gaan. Ze zegt tegen mij van ja, je gaat dat toch waarschijnlijk goed gekneusd hebben of gebroken hebben. Moet platen laten nemen en laat het nakijken. Oeh, naar het ziekenhuis, platen laten nemen. Niks aan de hand, was niet gekneusd, je was niet gebroken of zo. Ze sturen mij daar terug weg. Ik dacht, ja, ik zal dat dan maar moeten uitzitten, zeker, hè, want ze kunnen er niets aan doen. En de dokter nog eens een keer terug van ja, dat doet echt wel heel veel pijn.
Ja.
Dus zij zei van ja, maar dat kan heel veel pijn doen, zo'n gekneusd staartbeen. Het kwam meer medicatie en doe me verder. En ik denk dat uiteindelijk dan de dagen ervoor 2 keer een arts aan huis is geweest zelfs, omdat ik gewoon echt niet meer kon. En dat hij elke keer zei van ja, dat doet pijn, hier medicatie, maar ze namen dat eigenlijk niet serieus. En ja,
Nee.
ofwel heb ik niet genoeg gezegd van het is echt wel heel ernstig, ofwel werd het niet serieus genoeg genomen. Ik weet het niet, maar op een gegeven moment ging hier thuis gewoon compleet uit. Was gedaan. En dat was zo'n moment dat eigenlijk dat gewoon heel mijn leven heeft veranderd, omdat ik was er gewoon niet meer. Ik was eigenlijk. Ja, blijkbaar, wat bleek er nu aan de hand te zijn van achteraf dan, ze hebben mij daarna geopereerd en zo, bleek dus dat ik een staartbeenkiste had, die dat er eigenlijk al heel mijn leven zat. Maar die dat in plaats van naar buiten te groeien, naar binnen was gegroeid. En door dat vallen was daar een absces op gekomen. Maar ze dachten dus eigenlijk eerst dat het gewoon een absces was. Het was tijdens de operatie dat ze hebben gezien van oei, er is veel meer aan de hand. Ik heb heel veel geluk gehad. En je krijgt dan ook zo septische toestanden allemaal. En heel de medische dingen ga ik je besparen, want ik weet zelf niet wat het is.
Ja, je was er niet helemaal bij hè, op dat moment. Je was bijna de pijp uitgegaan waarschijnlijk, of niet?
Ja, inderdaad, klopt. En dat was juist dat was het moment dat heel mijn leven heeft veranderd. Omdat ik was mij daar wel bewust van. Ik had zoveel pijn. Ik wou dat het stopte. Het
Ja.
licht ging uit. En ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd. Ik weet nog van, ik wist dat het ging gebeuren. Ik heb mijn mama gebeld. Die was dan gelukkig heel dichtbij. Mijn ouders zijn aankomen gelopen. Ik was neergevallen. Ik was gewoon compleet weg. En ja, dat was gewoon een heel mystieke ervaring. Als in van, ik had het gevoel van, ik kreeg de keuze van, kijk, wat wil je doen? Wil je blijven leven of laat je gaan? En dat was voor mij zo'n speciaal moment en zo'n emotioneel moment. En dat was echt niet zo gemakkelijk om die keuze te maken, eerlijk gezegd. En dat was een moment dat ik echt schrok van mezelf, van wow, ik zou het even goed kunnen laten gaan. En op dat moment heb ik toch heel duidelijk gekozen voor het leven. En ik had zoiets van, jawel, ik wil hier doorgaan. En ik hoorde dan ook uiteindelijk van, mijn mama, voor haar moet dat verschrikkelijk geweest zijn. Want allee, het is verschrikkelijk voor haar. Zij stond maar te roepen van, Caroline, je moet terugkomen, je moet terugkomen. Het is nog niet gedaan voor u, want zij voelde ook wel van, dat is hier echt niet oké, dat is hier echt niet juist. Als ze hier te lang blijft duren, dan is ze gewoon weg. En
ja.
Dat was zo'n wisselwerking tussen ons, waar onze band ook wel heel erg versterkt heeft.
Ja.
Dat was het moment dat gewoon heel mijn leven is veranderd. Gewoon alles stond op zijn kop. Ik ben geopereerd geweest. Ik had, ja, dan uiteindelijk is dat een revalidatie van een jaar geweest. Ik heb een jaar bij mijn ouders, ja, eigenlijk in dan dat huisje in de tuin. Op de zijkant gelegen, want ik kon niet zitten.
Ja.
En je komt jezelf echt wel tegen op zo'n momenten. En ik had mijn werk, ik had mijn zaak, ik had vrienden, ik had alles. En ineens valt dat gewoon allemaal weg, want je kunt niet meer. En ik heb heel lang, ja, eerst morfine en daarna morfinederivaten gekregen.
Heftig.
Wat dat maakt dat je ook al niet meer hier bent, eigenlijk. En
Nee.
ja, en dat heeft daarna ook wel nog gevolgen gehad. Maar dat is zo'n jaar geweest dat in een waas voorbij is gegaan en tegelijkertijd ook niet. Hè, want ik denk dat dat mijn allerbewuste periode moet geweest zijn, omdat je bent alleen met jezelf.
Ja.
En je kunt niet anders dan op. Dat was een harde leerschool, maar je kunt niet anders dan op zo'n momenten door elke emotie, door elke pijn dat je hebt doorgaan. Want ja, er is geen andere optie.
Ja, jeetje, ja. Oh, wat lijkt me dat. Ja, eenzaam wel.
Ja, klopt.
Confronterend. En oh, het is echt wel, het raakt me echt wel dat je dus eigenlijk die KMA doet, dan te vaak valt. Zegt, ik heb heel veel pijn, maar mensen zeggen, ah ja, dat doet pijn. Ik weet hoe het is, ik heb mijn stuitbeentje gebroken. Dat doet pijn, maar daar heb je echt geen zware medicatie voor nodig. Je moet er alleen niet op zitten en dan zou het gewoon moeten gaan. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. En dat je uiteindelijk dus ja, bijna gestorven bent. En toen toch de keuze kreeg en je dacht, ik ga terug.
Ja.
Ik ga leven. Jij hebt echt de keuze gehad van, ah, je kunt ook nu gewoon laten gaan. Dat herinner je ook nog dat je hebt gekozen? En toen dacht je toch, nee, ik ga terug. Ik ga echt leven. En dan zit je daarna een jaar met zware medicatie, waaronder morfine, in je eentje, op de zij, in het tuinhuisje bij je ouders, terwijl je daarvoor midden in het leven stond. En als je daar dan zat met jezelf, dacht je dan toch niet eens van, misschien had ik het toch gewoon moeten laten.
Absoluut.
Ja.
Er zijn heel veel momenten geweest daarna, want het is echt... Het... Ja, ik wil de details besparen, maar het was soms onmenselijk dat je echt zoiets hebt van want er moest dan 2 keer per dag verpleging aan huis komen. Die wond moest 2 keer per dag verschoond worden. Maar dat was, ja, ik zeg het, ik had een gat in mijn rug te vergroten van een appel. Hè. Je kunt je dat niet voorstellen
Dat is
wat
waar.
Dat kan bij een menselijk lichaam en dat dan nog terug kan dichtgroeien. Ook van je hebt zoiets van: what the fuck,
Ja, wow.
Hoe kan dit zelfs? Hè?
Ja.
En er zijn echt momenten geweest dat ik zoiets had van: hoeft voor mij echt niet meer. Het hoeft echt niet meer. En, maar ook daarin weer van: je kunt ook niet meer zomaar terug, want ja, oké, je kunt dan zeggen van, je hebt die keuze gehad, je kiest voor het leven, maar dan jezelf dan het leven te gaan ontnemen, is dan weer een heel ander verhaal, want
Ja,
je merkt, ja, je hebt altijd een overlevingsinstinct, hè. Jezelf van het leven beroven is enorm moeilijk, dan moet je echt al helemaal geen uitweg niet meer zien. En ik heb toch nog altijd met de mensen die daar rondom mij stonden een lichtpunt gehad. En elke keer opnieuw daartoe doorgekomen. En ik denk ook van dat komt van oké, ja, ik ben een heel emotioneel persoon, dat weet ik van mezelf. Maar ik ben mentaal ook enorm sterk, want ik ben altijd blijven staan. En degene die dat echt het allerdichtste bij mij waren, weten dat hoe wat dat was, maar degene daar rond eigenlijk niet echt, omdat je zult mij zien lachen, je zult mij zien... Ik ben die rots tegelijkertijd. Maar als ik dan alleen ben, dan komt het wegspoelen. En dat is een hele moeilijke oefening geweest in die periode. En daar is het zo allemaal wat mee begonnen eigenlijk, met dieper naar mezelf te gaan kijken van... Ik had gewoon geen andere optie en dat was het enige waar dat ik mee kon beginnen om te doen. Want ja, dat fysieke, dat was een kwestie van wachten. Je kunt dat proces niet versnellen.
Ja.
En ja, toen dat ik eigenlijk dan wat genezen was en ik was van de medicatie af en zo, en dan kwam eigenlijk het volgende probleem en dat was dat ik kon zitten. Ik kon niet meer zitten. Dat deed verschrikkelijk veel pijn, dat ging niet meer. En ook terug naar een arts gegaan en dat ze toen ook zeiden, weer zo hetzelfde van kijk, jij hebt nu zenuwschade in je rug, hè, want we hebben dat tot aan je onderste ruggenwervel allemaal moeten weghalen en zo, daar is zenuwschade, daar is een littekenweefsel, hè, dat drukt daarop, dus deal with it, hè, je zult medicatie moeten nemen en dat is je leven nu, maar weer opnieuw dat, dus dat herhaalde zich opnieuw.
Ja.
Dus het thema herhaalt.
Het thema blijft terugkomen tot je de les leert.
Ja, klopt, inderdaad.
Dat is thema nummer 1 van Carmen.
Ja, ja. En ja, dat was terug zo van, oké, ja, dan ga ik naar alternatieven op zoek, want dat was voor mij geen optie. Dat was voor mij... Nee, dat was gewoon geen optie. Ik had zoiets van, ja, zo wil ik niet door het leven gaan. Absoluut.
Nee. Dit moet anders kunnen.
Dit moet anders kunnen en anders hoeft het niet meer.
Oké. Okay.
Heel.
Daar komt de willpower, de wilskracht van
ja,
het
centrum inderdaad.
Van jou. Hoppa, daar staat de rots.
Ja, inderdaad. Dat is altijd mijn geluk geweest. Van, daar heb ik heel hard van. Ik
ja,
moet
willpower.
En ik ben eigenzinnig. En als ik voor iets ga, dan ga ik er ook effectief voor. Het kan misschien wel langer duren eer dat ik daar raak, maar ik raak er altijd wel.
Ja, zeker. Zie je ook in je design.
Ja.
Ja.
En ja, toen is eigenlijk zo dat je begint dingen te zoeken van... En op de duur heb je zoiets van, weet je wat, Ik gooi alles overboord en ik probeer alles. Want je wilt daar vanaf. Denk ik uiteindelijk een. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Hè. Van eerst. En sowieso ben ik altijd met bewustzijn bezig geweest. En dat was ook de eerste stap. Hè, van wie
Ja.
zijt je? En van waar komen die emoties? En je kunt dan zeggen van ja, oké, ik had keiveel pijn, vandaar komen die emoties. Maar nee, er zijn achterliggende dingen die dat daarmee speelden. Dat is eerst dat. Hè. Maar dan voor dat fysieke aspect. Denk ik uiteindelijk een hypnose kan laten doen.
Oké.
En ja, wonder boven wonder, ik kon daarna zitten.
Wauw.
En ik zal niet zeggen dat ik daar nu nooit geen last meer van heb, maar het is eerder een raadgever, als in van nu is het eigenlijk genoeg en ben je over je grens aan het gaan. Dan van ik kan gewoon niet meer zitten, want ik zit hier nu en ik heb daar nu geen last van.
Ja, mooi.
Dus
Ja.
je moet mij niet 8 uur op een dag achter een bureau op een stoel zetten, want dan zal ik daar verschrikkelijk veel last van hebben. Maar de vraag is die dat je kunt stellen, ja, komt dat dan door dat fysieke litteken of komt dat door dat ik niet iemand ben dat je 8 uur op een bureau moet zetten? Dus hè? Interessant om te zien.
Ja, dus dat is de vraag.
Ja.
Wie moet er wel 8 uur op een bureau achter een bureau zitten?
Ja, inderdaad, klopt. Maar het is een beetje wat
Ja.
er nu in deze maatschappij van ons verwacht.
We moeten gewoon lekker bewegen. Nou, jij zeker als generator, je moet lekker bewegen. En jij hebt ook genoeg fysieke energie onderin die in jouw design. Waardoor jij ook, hè, je hebt je hebt 4 motorcentra zelfs gedefinieerd. Dus jij hebt eigenlijk ook je kan wel een beetje een wiebelkont zijn, om het zo maar
Ja,
in het Nederlands te
klopt.
zeggen. Moeilijk om stil te zitten, want jij hebt allemaal motortjes. Die allemaal op verschillende manieren aangaan en werken. Dus ja, is voor jou sowieso geen goed idee. Kan het je niet aanraden. En jouw
Maar dat...
lichaam wil het ook gewoon niet. Dus eigenlijk zegt het gewoon, dat gaan we niet doen.
Nee, klopt. Maar dat is heel het punt. En ik denk ook van dat, hè, want ik noem dat een bewustzijnsreis. Maar eigenlijk gaat dat gewoon over jezelf te leren kennen op die manier. Want je wordt geboren, je wordt ergens ingeduwd in een systeem. En vanaf het
Ja.
moment dat je een beetje anders bent, of ja, zelfs, ik denk zelfs dat je niet zo heel anders moet zijn met hoe dat het nu op deze moment is. En ik heb gewoon altijd gevoeld van, ik pas hier niet in. En ik ben dan eigenzinnig genoeg geweest om eigenlijk al vooral mijn eigen goesting te doen, als in van ik ga kunstonderwijs, ik ga naar kunstonderwijs en daarmee uit.
Ja.
Dus dat was al zo één ding, maar als ik dat niet had gehad, ja, dan had ik waarschijnlijk ja, gewoon in moderne of weet ik veel wat, iets algemeen gedaan. Maar uiteindelijk is dat voor heel veel, en dat merk ik ook van bij mij in de praktijk, van mensen komen bij mij aan en die hebben keiveel klachten en die lijken allemaal random te zijn, maar eigenlijk kun je die allemaal heel mooi gaan samenleggen.
Ja.
En ja, die vragen zich af, ja, wie ben ik? En dan denk ik van ja, dat is normaal, want je wordt zo ver als je gewoon het ritme of het pad volgt van hoe dat de maatschappij op deze moment in elkaar steekt, dan raakt je waarschijnlijk zo ver van jezelf verwijderd dat je dan niet meer weet wie dat je bent. Dat is logisch.
Ja, natuurlijk. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Want daar gaat mijn werk ook over. En daarom ben ik
Ja.
een design tool gaan gebruiken om te kijken. Hey, wat was nou eigenlijk de bedoeling?
Ja, klopt.
Wat is van jou, wat is niet van jou? He, want dat wat jij, ik herken natuurlijk ook bepaalde dingen wel in jouw verhaal. He, die conditionering op die witte delen, wat achteraf dan, he, daar komen de grote problemen, thema's. Het zoeken naar wat je niet bent en je daar tot aangetrokken voelen, je heel erg aanpassen, heel beïnvloedbaar zijn. En vooral als je veel in je hoofd zit en niet goed in je lichaam voelt. Dan krijg je ook heel veel stress. En fysieke stress, fysieke klachten, vermoeidheid. Je kan jezelf gewoon helemaal kwijtraken. En jouw lichaam zegt daar op een gegeven moment alleen maar van: Hallo, hier ben
Klopt.
ik. Wat ben je aan het doen? Je luistert niet. Oké, pijn.
Ja, klopt.
Jouw lichaam heeft gewoon geschreeuwd eigenlijk
Ja, klopt.
om jezelf te blijven.
Ja, klopt. Ja, dat is ook zo, want ik had het daar over laatst mee van met mijn vriend, met mijn van zeg, ja, ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat alles zo moet zijn, exact zoals het moet zijn. En hij zei dan van, ja, oké, maar heel die gebeurtenis, gelooft jij dan ook dat dat zo heeft moeten zijn zoals het moet zijn? En ja, ik geloof dat. Want ik weet dat ik iemand ben met een enorme sterke wil, een enorme sterke mind, dat ik kan blijven staan. En als je mij niet genoeg door elkaar schudt, ik move niet.
Ja, ik ga hem nog even erbij pakken. Die zien we zo ook terug. Jij move niet, nee. Nee, maar jij leert ook het beste door je eigen ervaring.
Ja, klopt. Dat is
Want
ook
dat
zo.
is die drie, hè? Die onbewust in jouw design, dus het rode, eigenlijk het lichaam. Dus 88 dagen voor je geboren werd, dat is jouw, hetgene wat jij hebt. Hè, al het rood in jouw kaart, al het rood hier, en die staat die drie. Die zie je daar terug. Die zie je ook hier. Dat is trial and error. Met vallen en opstaan. En bij jou heel letterlijk met neervallen en weer opstaan. En de bewust, hè, in de persoonlijkheid heb je de één, de onderzoeker. En jij bent ook een zoeker. Jij zoekt altijd. Hé, hey, hoe zit dat? Hoe zit dat? Ik ga dat uitzoeken. Ik wil dat weten. Ja. En je hebt jezelf natuurlijk ook als studieobject, omdat je ook die drie hebt, reflecteer je ook heel veel.
Ja.
Dus wat jij net zegt is een typische, nou ja, een typische drie-conclusie, denk ik wel. Ja, dat moest zo zijn. Daar heb
Klopt.
ik het geleerd, zo heb ik geleerd.
Ja, klopt, dat is ook zo. En ja, ik zeg het, als je naar heel mijn traject kijkt en van hoe dat ik het nu nog altijd doe, hè, is zo van ik heb een zeer bewogen leven. Er zijn heel weinig momenten dat het een kabbelend beekje is. Ik heb een bewogen leven. Maar hetgeen wat jij zegt, van ik heb mezelf leren zien als een studieobject. En ook al zal dat voor in mijn directe omgeving soms lijken als van, goh, die Caroline die doet haar eigen wel wat aan, of die heeft het heel lastig, of die heeft het heel moeilijk. Ik kom daar eigenlijk vrij snel door. En dat maakt het ook heel interessant, omdat van begin dit jaar heb ik bijvoorbeeld voor mezelf zo wat het thema gevonden van, want er zijn altijd thema's die worden aangenomen. En ik heb zo wat voor het thema gekozen van Mastering Your Own Emotion.
Mooi.
Wat dan natuurlijk ook, als je nu die chart ziet,
Ja.
weer niet toevallig is dat ik dat dan heb gekozen als thema.
Wist je dat ook al? Was jij heel bekend al met je eigen human design?
Nee, totaal niet. Ik
Ja, maar
wist
je
dat ik.
voelt hem, hè?
Ik
It
wist
was you,
ik
it's
wist dat
you.
ik een generator was, want ik had dat zelf wel eens een keer opgezocht. Omdat natuurlijk van veel klanten die bij mij komen zijn met die dingen bezig. Ik dacht van, oh, Caroline, je moet dat eens opzoeken, dat is kei interessant. Maar inderdaad, zoals gezegd, van ik neem niet zo gemakkelijk dingen aan. Ik wil alles zelf ervaren.
Uitzoeken en ervaren. Ja, lekker
Ja.
ze. De
En dat is
energie.
zo nog niet echt op mijn pad gekomen, als in van dat ik daar zelf zo mee aan de slag ben gegaan. Dus, maar ik zie het, bijvoorbeeld nu tijdens deze gesprek, zie ik van oké, ja, dat klopt allemaal wel. Dat is super interessant, hè? Want je gaat aan verbanden leggen en eigenlijk ook hetgeen wat ik doe in mijn praktijk, dat van hier eigenlijk ook wel weer terugkomt en vice versa.
Ah, dat kan je gewoon een beetje integreren, weet je. En je hoeft ook niet zo heel veel te weten. Maar jij kent jezelf al heel goed. En hier zie je eigenlijk
Ja.
het. Je ziet het, hè? Dit is de graphic design van Caroline. Zo kan je het een beetje
Ja.
zien.
Ja, inderdaad. Klopt.
En je ziet dus bepaalde dingen echt. Het harde vallen en opstaan. En het zelf leren en het reflecteren zie je erin terug. Wat heel mooi is. Ik had nog even gekeken, omdat jij zo weinig kanalen had. Ja, je hebt hierin. Maar ik heb op die gefocust, omdat die verbonden is dus met. Dat is die wisselwerking. En ook de 37, die staat hier. Dat is jouw soort van purpose-achtig iets. Hè? Die zit ook hier bij jouw reincarnation cross. Dus die 37, die poort is heel belangrijk. En daar heb je een kanaal naar dat egocentrum. En dat is de channel of community, 3740. En dat is a design of a part seeking a whole. En dat is een kanaal wat eigenlijk gaat over. Hè, als je kijkt naar gate 37, dat is de gate of friendship. En gay 40 is the gate of aloneness.
Okay.
Ja, dus eenzaamheid en vriendschap. En als je die dus combineert, wordt dat het kanaal van community. En ik ga hem er heel even bij pakken, want ik kon natuurlijk niet helemaal uit mijn hoofd leren. Maar ik heb hier het boek van Ra. En okay. Ik vond dat wel heel mooi. En ik ben benieuwd of je dat herkent. Dus ik wilde even een stukje aan je voorlezen over... Ja. Over deze gate, omdat ik het gevoel heb van, hey, dit is waarschijnlijk iets wat jij ook in je bedrijf doet, of als je het nog niet doet, wat je ervoor kan gebruiken. The gate van community lies at the heart of humanity's successful evolution. Hè, dus dit kanaal is echt iets om iets te geven aan de mensheid. Als je dit kanaal hebt, then you are waiting to see who asks you to be part of their organization or community or not. Het is een beetje een afwachtend kanaal. Het is een projected kanaal. Dus nou, je bent sowieso een generator, dus je wacht. Maar dit is meer op uitnodiging. The correct invitation won't come through interpersonal contact, though, like a phone call, but rather through some form of touch or direct personal contact over a period of time. In the most basic sense, every human being is essentially alone, and yet, for practical purposes, you are the one who forms the bridge for individuals to live in a community where all have an honored place and respect function. You understand the importance of making a good bargain and how to seal that bargain. I'll do this for you if you do that for me. Let's shake on it and sign here. Dus je bent ook heel goed in een soort van uitwisseling. Afsluiten. Een dealmaker on the personal end. In het helpen. Er staat nog veel meer. Dit is ook de channel of marriage bond. Dat was vroeger natuurlijk ook een contract. Dus nou ja, je kan er heel veel dingen in vinden. Dus ik zou hem zeker nog eens een keer opzoeken als ik jou was. Of ik kan hem je even sturen. Mm-hmm. Maar dat is heel interessant. Want die 37, die gate. Ja, die zit ook als je dan kijkt naar de Incarnation Cross. Zoals Ra zegt, you will understand it when you are there. Dus gewoon dit leven en dan komt het allemaal goed. Maar die 37 is dus heel belangrijk daarin. Maar volgens mij ben jij al goed op weg met wat je aan het doen bent.
Ja, ik denk, weet je, dat zijn allemaal van die dingen die dat zo'n beetje... Dat komt natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk van de grootste thema's die dat je hebt. Zoals bij mij bijvoorbeeld, dat emotioneel overspoeld geraken en eigenlijk te veel van anderen overnemen. En ja. Dat is nu even kort door de bocht, hè, want het thema is eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Hè, als je naar het overkoepelende gaat kijken en dat gaat naar jezelf en naar anderen.
Mm-hmm. Ja.
En wat er gebeurt, is dat eigenlijk bij mijzelf dan, in mijn praktijk, als ik... de coaching zo of mijn mensenwerk, dat komt zo natuurlijk dat dat geen effort meer vraagt.
Ja.
Maar de weg daar naartoe, ja, dat is een proces geweest, maar dat is eigenlijk ook juist hetgene wat ik nu doorgeef. Omdat ik merkte van bijvoorbeeld, hè, dat ik nog gewoon als hulpverlener werkte, ik raakte van die gesprekken zo overspoeld, omdat ik alles van die mensen mee overnam.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, dus noem dat dan empathie, van oké, je hebt een goed inlevingsvermogen en je zou denken van, amai, dat is keigoed. En dat is iets wat heel veel mensen hebben die dat in hulpverlening zitten of die dat iets met coaching doen of iets met mensen in het algemeen, is gewoon van oké, ja, die zijn daar goed in. Maar als je niet weet hoe energie werkt, dan neemt dat je gewoon over en dan wordt eigenlijk je talent your biggest weakness. En andersom, hè, van als je het als een weakness ziet en dat je denkt van ja, ik kan niet goed in contact zijn met mensen, want dat overspoelt mij, is dat eigenlijk je grootste talent.
Ja, klopt.
En dat is ook een beetje van waar dat mijn focus is. Eigenlijk heel mijn traject van oké, wie ik was naar wie dat ik nu ben, is eigenlijk hetgene wat ik doorgeef in combinatie dan met, ja, natuurlijk gewoon... vaak informatie die ik ooit heb geleerd. Maar dat maakt het wel gewoon interessant, omdat je het is door het te doen en door het te ervaren, dat je effectief gaat weten hoe dat energie werkt. Want anders dan blijft het ook maar een vloe iets. Iedereen weet van, oké, er gebeurt een uitwisseling tussen personen. Iedereen weet dat als iemand heel boos is, dat je dan voelt dat die andere boos is. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal van binnenin? En hoe zorg je ervoor dat je dan toch bij jezelf blijft? En dat zijn allemaal van die dingen, ja, super interessant, maar dat blijft vrij abstract als je zelf dat niet gaat ondervinden.
Ja.
En daarmee ook dat ik zei van, oké, ja, thema begin van het jaar, master your own emotions. En dan zie je ook gewoon van, ik heb een heel emotioneel jaar achter de rug, maar het is ook door dat te beleven en mee te maken, dat ik weer nieuwe tools, weer nieuwe meditatietechnieken en andere dingen die ik doe, heb geleerd om van, ja, hoe kom ik daardoor? Hoe ga ik daarmee om? Maar tegelijkertijd ook van, ja, wat is de diepere laag daaronder?
Ja,
En
mooi.
dan wordt het interessant. En als ik dat bij mezelf doe, ja, iedereen is anders, maar als ik het voor mezelf helder heb, dan kan ik het pas voor anderen helder krijgen. Dus op die
Oké.
manier loop ik eigenlijk mijn pad en tegelijkertijd is dat mijn grootste passie.
Ja, mooi. Ja, het klopt helemaal, hè? Bij je design ook. En die diepe emotionaliteit van jou, hè, dat kan heftig zijn, daar kan je ook overspoelen. Maar daardoor kan jij ook zo goed, weet jij ook zo goed hoe dat zit. Want jij kan dat heel diep voelen. En heel goed begrijpen. Jij snapt dat echt.
Ja,
Jij
inderdaad.
snapt het als geen ander, weet je. De meest gevoelige liedjes zijn heus wel
Ja.
geschreven door mensen met emotionele autoriteit. En dat heb je automatisch als de solar plexus gekleurd is. Ja, het loopt niet altijd goed met ze af. Weten we van verschillende popsterren en
Ja.
rocksterren. Maar ze hebben wel nummers gemaakt waar zelfs de non-emotor zoals ik zo helemaal kan invoelen. Omdat ik dat dan helemaal, omdat ik daar helemaal wit ben, het helemaal kan voelen. Zodat jij dit bij die mails kan. Dus het is de drama, het is de manier. Hè? Als we dat niet zouden hebben, zonder jou zou de wereld gewoon heel saai zijn, Caroline.
Ja, dat denk ik ook.
En met wat jij hebt meegemaakt en jouw verhaal wat jij hebt verteld. Ja, weet je, jij bent nu met Master Your Emotions, maar jij gaat dan zo'n heel jaar door en dan loop je alweer 10 stappen voor op iedereen, waardoor jij mensen weer fantastisch kan helpen, dat weet ik zeker.
Ja, klopt.
Dus ga jij nog iets bijzonders doen de komende maanden waar je nog even over wilt vertellen voordat we afsluiten? Mag je nog een beetje reclame maken voor jezelf?
Ja, er komt nog, dat is vrij snel. Maar ik moet even naar een datum kijken, maar ik geloof 22 december. Ik moet nu zien dat ik niet verkeerd zeg. Hè?
Ik hoop dat ik hem dan al live heb, maar anders dan. Ik denk dat
Ja, nee,
het
het is
niet is.
trouwens 23 december. Ja,
Ga je
waarschijnlijk
dat
als
doen?
ik hier live sta, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, wat er dus eigenlijk gaat gebeuren, is het komende jaar ga ik nieuwe trajecten opzetten. Maar dat gaat
Oké.
niet alleen door mij zijn. Dat gaat samen met eigenlijk een van mijn beste vriendinnen zijn, Sarah, die dat ademwerk.
Oh ja, mooi.
Dus we gaan eigenlijk het fysieke en het emotionele helemaal gaan samenbrengen in één traject.
Gaaf.
En er gaat dus losse groepen komen, maar er gaat ook echt een traject komen. Maar we zijn dat allemaal nog aan het uit.
Ja, maar het is wel heel spannend. Er komen heel mooie dingen aan. Ik zal de link naar jouw Instagram en naar jouw. Nou, ik zal naar je Instagram zetten, want de website is anders, wordt nog opgefrist, geloof ik. Ik zet je Instagram in ieder geval even bij de podcast. Dan kunnen mensen jou ook volgen en in de gaten houden als iemand nu hoort. Ademwerk. Dat is natuurlijk een fantastische combinatie.
Ja, inderdaad, dat dachten wij ook.
Ja,
Ja,
ik voel hem wel.
het is ook hetgeen wat je zei, van als je naar de chart van haar zou kijken, ik denk dat je ons toch wel wat perfect op elkaar kunt leggen. Want we hebben dat ook al bij, kennen elkaar eigenlijk doordat we ooit zijn beginnen samenwerken,
Ja.
lang geleden. En wij zijn daardoor eigenlijk heel goede, ja, bijna beste vriendinnen geworden. En we hebben dan een heel traject apart gegaan. En zij heeft ook een heel interessant traject afgelegd trouwens.
Ja.
Ook interessant om te
Oh.
interviewen. Zal
Oké,
ik
okay, goed om te weten.
contactgegevens doorgeven?
Ja, doe maar.
Je merkt gewoon van als wij dan samen zijn, dat het dan automatisch komt en dat we daar helemaal niet veel moeite voor doen om het klaar te krijgen. En dat is heel interessant om te zien. En ik denk dat het komende jaar dat dat ook weer een heel interessant jaar gaat worden op het gebied
Mooi. Oh, wat
van
leuk.
business dan. Dus ik ben wel heel.
Ik ga je in de gaten houden. Leuk. Ik ben heel benieuwd wat te zien. Heb jij nog tot slot iets wat je graag tegen de kijker, luisteraar wil zeggen?
Hoe belangrijk dat het is om echt, maar dan ook echt voor het leven te kiezen. Want je bent hier nu en alleen nu bestaat en dat is gewoon het allerbelangrijkste. En het zit echt in de kleine dingen en je mocht dat niet voor granted. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat echt de key is naar happiness. En gewoon naar wie dat we zijn.
Nou, mooi. Ik voel hem helemaal. Ja, ja, supermooi. Dankjewel voor je komst, Carolien. Ik ga
heel
de
graag.
Opname stoppen. Dankjewel. En heel veel succes met alle mooie dingen die jij nog gaat doen.
Dankjewel. Jij ook.
Dankjewel.
We zullen elkaar nog wel eens tegenkomen.
Zeker wel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Carolien Hofmans. Wauw, wat een verhaal. Het heeft me echt ontzettend geraakt. Wil je meer weten over Carolien? Kijk dan in de linkjes onder de podcast. En merk jij dat het voor jou ook tijd is om eindelijk die stap te wagen in 2024. Om echt jouw verlangens te volgen. Jouw triggers, gevoelens en ongemakken te overwinnen en er echt voor te gaan. Maak dan eens een afspraak voor een gratis adviesgesprek. Ook de link en meer informatie vind je in de beschrijving van deze podcast. Tot de volgende Birgit Selma podcast. Dankjewel.